Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie. Heb je gelezen wat er in het programmaboekje bij je staat, George, of niet?
Een tijdje terug.
Okay.
Misschien is het leuk als je het voorleest.
Ja, ik vind het echt een topzin namelijk. George Boelaars, tantra-leraar, wildernisman. En dan staat er als tekst bij: open de deur naar wat jij wegdrukt en welke rauwe energie daar ligt opgeslagen.
Aha. Oké.
Okay. Dat is lekker,
let's
hè?
Go.
Ja, ja, precies.
Ja, daar dacht ik wel zin van.
Ik denk, nou,
ik weet niet wie het heeft geschreven, maar...
Het is lekker, hè?
Ja.
Nou ja, die deur is geopend. En ik heb het over een boekje, een programmaboekje. Want het is een bijzondere aflevering van Koekeroe. We zijn namelijk aanwezig op het Mannenkrachtfestival. Dus mannen die hier aanwezig zijn, even een oerkreet. Ja! Woe! Zo.
Hallo.
Dat is lekker.
Hallo, we zijn niet alleen. Nee.
George, wij hebben elkaar eerder ontmoet. Niet een soortgelijk iets, maar in ieder geval wel een festival dat bezig was met bewustzijn. En, of ja, het was geen festival. Want dat mocht die tijd niet.
Het was een corona camp.
Precies. Tijdloos. En ik vertelde jou net, en luisteraars van Koekeroe, die kunnen mijn reis volgen. Dat was echt vrij in het begin van deze podcast. En voor mijzelf was dat een van de belangrijkste fases in mijn leven, zou je kunnen zeggen. Omdat je even lekker in die bubbel daar zat, en 3 weken lang. En los van het feit dat ik daar een mooie gesprek heb opgenomen, was ik de hele dag bezig met alle workshops die daar waren. En jullie van de Tara Academy hadden daar ook een tantra workshop. En ik kan er geen woorden aan geven hoe
wat
bijzonder...
Voor je gedaan,
ja.
Wat gebeurde
nou dan? Ja, kijk, sowieso, maar dat is inmiddels wel duidelijk, maar dat zullen we straks zeker nog wel even benoemen. Dat je in het begin bij tantra gewoon denkt aan Sting die heel lang seks heeft of zo, weet je wel. Dat is natuurlijk gewoon een soort eerste associatie. En toen werd mij al duidelijk dat, ik zal straks vertellen wat het me gedaan heeft. Maar dat is een beetje hetzelfde als manifesteren. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar je kan toch eigenlijk niet aan tantra doen?
Aha.
Toch?
Diepzinnig begin, Giel.
Nee, maar
trappen meteen maar goed
af. Nee, is toch eigenlijk zo? Of,
ja, les echt meer. Waarom niet?
Nou ja, datgene wat wij nu hier doen, wat we met elkaar hier aan het doen zijn, dat is een proces van voelen en bij jezelf, bij de ander.
Ja. Ja.
Even platgeslagen, maar dat is toch tantra?
Ja, als je zou zeggen, tantra is gevoelig worden voor het leven en in contact ermee staan. Ja.
Ja.
Nou ja, je hebt gelijk in zekere zin dat het zeker het doel van tantra is. Dus het doel van tantra is, kunnen we volledig in contact staan met het leven?
Ja, ja, ja.
En alle maskers, alle beschermlaagjes, alle manieren dat we eigenlijk intimiteit met de omgeving uit de weg gaan, kunnen we dat stap voor stap uit de weg nemen. Maar niet alles is tantra. Niet alles is... 1000 jaar geleden was de piek van tantra in het noorden van India. Wat tantra maakt, is dat er speciale technieken voor zijn. Dus als ik nu met hele veel... ik kan ook een voetbalwedstrijd spelen met heel veel aandacht. Kan best wel een tantrische flavor zijn als ik daar volledig in ga en ook mijn boosheid voel. Maar ik zou niet zeggen dat voetbal daarmee meteen een tantrische techniek is.
Nee, dus het is... Nee, ik voel je helemaal. Dus het is wel degelijk... iets, ja, echt tantra bedrijf is in ieder geval bewustzijn van
ja.
het gevoel. En
ja, daar begint het in ieder geval wel, ja. Ja.
Nou ja, dat is dus wat voor mij een compleet nieuwe ervaring was als jongen, als man die juist dat voelen helemaal niet zo beheerste.
Ja.
En die verbinding met mezelf, dat is waar Koekeroe over gaat. En wat ik daar in een sessie, en je denkt natuurlijk toch, ik wist niet wat er ging komen. We gingen met z'n allen in een klein tipi-tentje. En dan, over tantra gesproken, dan is er spanning.
Ja, wat voelde je dan?
Ja.
Wat waren je angsten? Wat dacht je? Nou, als het helemaal te gek wordt, dan gaat dit gebeuren. Maar misschien was je ook bang.
Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen. Nou ja, bang. Ja, ik was vooral natuurlijk nieuwsgierig, anders was ik er niet. Maar ik dacht al wel van, oh god, dan moeten we elkaar straks gaan aanraken.
Ja.
En dat is gewoon niet helemaal zoals ik ben opgevoed. Als ik vroeger vriendjes zag, of soms zelf wel door de moeder van die vriendjes ineens zo'n knuffel kreeg, dan dacht ik, wow, dat is gewoon iets wat ik niet ken. Ik bedoel, ik ben liefdevol opgevoed, maar niet op die manier. Ja. Dus daar was ik wel bang voor, want dat is onbekend terrein.
Ja.
Maar zoals gezegd, ook nieuwsgierig. En ik weet niet helemaal, want het is echt best wel een tijd geleden. En ik heb daarna gewoon ook nog wel een hoop andere dingen op dit gebied gedaan. Maar het was voornamelijk in het begin even het aankijken.
Ja.
En op een gegeven moment werden er setjes gemaakt. En waar ik heel dankbaar voor was, want dat was voor mezelf namelijk toch misschien een beetje te spannend geweest als het een dame was. En in principe was dat wel een beetje zoals het ging. Alleen er bleven twee mannen, dit bleef niet over, maar ik werd aan een man gekoppeld.
Ja.
En ergens vond ik dat wel heel fijn. Hm. Omdat ik dan ook geen, ik zeg niet dat het dus niks seksueels had, maar je snapt wat ik bedoel. Dat er was, dan kon het, het kon niet echt misgaan.
Ja.
En tegelijkertijd was het nog steeds heel spannend, want we hebben gewoon, voor mijn gevoel, een half uur lang intens verstrengeld gezeten, luisterend naar mekaars hart. Ja, dat was de oefening.
Ja. Ja,
dat was een beetje.
Ja.
En dat is, maar goed, dit is voor jou een soort dagelijkse praktijk. Maar dan merk je gewoon toch dat zonder woorden ik gewoon al die mensen daar in dat tentje beter ken dan, dan mensen die ik al jaren spreek.
Ja.
Dat is wel echt. Is dat te verklaren hoe dat werkt?
Ja, voor mij wat je lijkt te beschrijven is dat je hebt het laten gebeuren. Je hebt het aangedurfd om achter je muurtje vandaan te komen. En te kijken, oké, als wij nu hier zitten, man of man, een vrouw en een man, maakt niet zoveel uit. Maar kan ik helemaal eerlijk zijn over wat ik nu voel? Ook als ik hier nu spreek, heb ik een deel van mijn aandacht in mijn lichaam. Ik voel een soort oep. Ik zit in de camera, er zijn allemaal lichten. Ja, elkaar lang niet gezien. Er is ook spanning in mijn lijf, want spanning in mijn kaken.
Ja.
Het is een heel groot verschil of ik dat probeer weg te maken voor mezelf, of dat ik dat erken. Van, ik vind het ook spannend. Ja. Het is ook nieuw, ik ben een beetje aan het wennen aan het gesprek. Ja. En wat zie je nou over en over again, als je dat inbrengt in het gesprek, in het contact, ook in je liefdesleven, dan gebeurt er iets magisch, want dan hoef je dus opeens niet meer achter je muurtje te blijven. Dan mag je er helemaal overheen als je wil. En dat is vrijheid voor mij.
Ja.
Niet meer vanuit angst, strategisch, maar hier ben ik. Hallo, kunnen we elkaar ontmoeten?
En is dat iets wat jij, wat bij jou bijna een tweede natuur is geworden?
Nee, zeker niet.
Nee, oké. Okay. Nee, ik ben blij dat je het zegt. Want ik vind namelijk ook best wel, kijk, kwetsbaarheid is mooi en in bepaalde settings inderdaad. Zoals wij daar zaten destijds, durfde ik dat te doen. En waar wij nu hier zitten, dat voelt ook allemaal veilig. Maar er zijn natuurlijk, tenminste in mijn leven, genoeg momenten dat het misschien toch maar beter is dat er even een muurtje staat.
Ja.
Want anders dan, kom je alweer gelijk op social media-achtige dingen en zo, dan dat zou te intens zijn. Dat is gewoon, dan lig ik in een hoekje te huilen of zo.
Ja, 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 soms is dat muurtje ook heel fijn en belangrijk om te hebben, ja. Bij mij persoonlijk was er gewoon alleen maar muur. Het was gewoon één grote tv van muur. Ik denk dat ik altijd al wel een heel gevoelig hart heb gehad. En ook een romantisch hart. Dat was avontuurlijk en dat wilde voelen. Maar nou, het is ook een beetje in de situatie waar ik ben opgegroeid. Er is heel veel aandacht voor de vrolijkheid van het leven. Heel veel, maar voor angsten, pijnlijkheid, boosheid. Daar wist mijn omgeving niet zo heel goed mee om te gaan. En ik had al wel vrij vroeg slim koppie. Dus ik kon precies kijken, oké, wat moet ik hier doen om aardig gevonden te worden? Ja, ja, ja. Als de vrienden van mijn ouders aan tafel zitten, wat moet ik hier zeggen? Zodat ze zeggen, nou, die shorts, poepoe, nou, hè, die snapt het wel. En vervolgens dus volledig niet meer gaan voelen, wat is er nou eigenlijk in mij? Maar gewoon vanuit mijn hoofd gaan leven. En ik weet nog dat ik in een ayahuasca-ceremonie zat, nu denk ik een jaar of 8, 10 geleden. En ik had fysiek, kon ik zien dat mijn emoties helemaal niet naar binnen konden komen. Ik had een soort moment waarin ik in het midden van de ceremonie zat. Ik werd door een sjamaan gereinigd. En ik zag mijn gedachten van, oh ja, dit is het. Nu komt het, de epiphany, de doorbraak. Nu gaat het helemaal komen. En zijn de tranen er al? Dit is echt een prachtig moment om te gaan huilen. Kom, kom, Sjors. En dit doe ik de hele tijd.
Ja, ja, ja.
Ik ben de hele tijd niet in direct contact met de omgeving. Ik neem de omgeving waar en mijn hoofd bedenkt welke emotie hoort daarbij. Waardoor ik dus altijd één stapje achter het leven aanliep, snap je? Daar de altijd een soort onvervuld gevoel aan kreeg.
En neem ons even mee op het begin van je reis dan. Je vertelt net over hoe, nou ja, hoe je bent opgevoed en hoe je daar, ja, dat volledig automatisch natuurlijk een heel mooi overlevingsmechanisme hebt gecreëerd.
Ja, daar was ik supergoed in.
Ja.
Ja.
Toen ben je geloof ik gewoon best wel gewoon een mannetje geworden, geld gaan verdienen, die shit.
Ja, ja. Nou, eigenlijk het Amsterdam Studentenkoor heeft daar een belangrijke rol ook in gespeeld. Ik kwam vanuit die mind, kwam ik in Amsterdam studeren. En het eerste jaar werd ik niet ingeloten. Dat was eigenlijk te gek. Want toen had ik opeens een soort vrijheid van, ik had hele creatieve vrienden.
Want je was wel in Amsterdam, maar geen school.
Nee, ik kon nog niet
of
bij
de
koor.
Oh ja, zo werkt het, ja.
En toen had ik dus een soort open veld. Ik zat bij een toneelgezelschap en een debatgezelschap. Allemaal gekke kunstenaarsvrienden. En ik ging van, weet ik veel, het concertgebouw naar kraakfeesten. En heel breed. Bij het koor werd het allemaal een beetje vernauwder. En tot ik op een gegeven moment afstudeerde en besefte, hey, wacht eens even. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heb ik allemaal mannen om me heen, mensen om me heen. En word ik echt gezien? Zijn dit echt mijn vrienden? Wil ik echt dat deze man gaat spreken op mijn huwelijk? Als ik eerlijk ben, niet.
Nee, het was echt, je speelde in je eigen toneelstuk.
Ik speelde in mijn eigen, dat zeg je heel mooi, ja. Wow. Ik speelde echt in mijn eigen toneelstuk. En dat was ook behoorlijk onthutsend. En ook tegelijkertijd kwam er een grote tegenslag. Ik wilde strategie consultant worden bij McKinsey. Dat is wat je moet doen, weet je, als je goede
Want
carrière
wat studeerde je eigenlijk?
Filosofie.
Ja, oké, dat wel.
Even niks met consultancy te maken, maar ze huren daar gewoon slimme gasten. En ik dacht, ik ben een slimme gast, daar moet ik naartoe. Ik alles gedaan, extra economie, wiskunde, vakken erbij gedaan. McKinsey wilde me niet hebben, wel een subtopper, Roland Berger. En ik werd compleet voorbij gelopen tijdens de stage die ik daar deed. Dus na 3 maanden zat ik gewoon helemaal potje dicht vast. Ik was faalangstig elke dag, bang om nog een fout te maken in Excel en de hele ook al in elkaar te laten storten. Dus ik dacht, die 2 dingen, mijn vrienden kloppen eigenlijk helemaal niet. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik wil worden, wat bij me past. Ik heb eigenlijk nooit van binnen leren voelen wat ik echt wil. Tenminste, dat had ik wel, maar ik had het gewoon overschreven met mijn kopie. En toen ben ik het eens gaan omdraaien. Van oké, wat als we, dit wordt het niet. Op de Zuidas keihard rennen, keihard geld verdienen, dat wordt het niet. Wat als ik naar mijn hart luister? Wat gaat er dan gebeuren?
Maar hoe kreeg je dat? Want ja, ergens is dat een beetje het moeilijke van hoe kan je voelen dat je niet zo goed bent in voelen? Hè, dus was er een soort breakdown moment of misschien een interessant gesprek of een film of wat?
Nou, de eerste was dus het niet krijgen van die baan.
Ja.
En dat een soort plafond bereikt wordt. En de complete identiteitscrisis die daarop volgde. Maar wat ben ik dan?
Ja.
Als ik niet die geslaagd is uit als jongen ga worden. Wie de fuck ben ik dan? Ik ben toch die high potential, die slimme gast. Ja. En die zal er altijd wel komen. Maar ik was toen gewoon biertjes aan het tappen in de kroeg onder de Schouwburg. Om een beetje rond te komen. Dus dat was één wake-up call. Even later heb ik een burn-out gehad. Dat was een tweede wake-up call. Dus dat is een paar fases, fases gegaan. En die burn-out heeft een hele belangrijke switch gebracht. Want toen besefte ik me van, oké, there is no other way. Zo. En toen heeft mijn hoofd het ook een beetje opgegeven van, oké, zeg jij het dan maar hard. Van, ga dan maar laten zien. En ik weet ook nog dat het heel mooi was om vrienden om me heen te hebben die dat ook zeiden van, oké, Sjors, je bent met meditatie met tantra bezig. Gek. Ga er dan ook helemaal voor.
Yeah.
Weet je wel, we willen je gewoon... Ja, we rapen je wel op als het ergens misgaat, maar... Go live it.
Dat waren echte vrienden in ieder geval. Top.
Ja,
mooi. Maar nu vertel je dat je daar dus al mee bezig was. Ik wil eventjes naar... Ja, wat was echt het begin dat je een meditatieoefening deed of iets las? Of... Weet je dat nog?
Ik denk dat het begon in het kruidvat.
Kijk.
Ik denk dat ik een jaar of 12 was of zo. En ik weet nog dat ik... ik was bijna jarig en ik liep daar met mijn moeder en ik zag een halve meter filosofie. Een soort geschiedenis van de filosofieboeken. En ik wist niet waarom, maar ik zei... Mama, ik ben jarig. Dat wil ik voor mijn verjaardag. En ik kreeg de boeken. Snapte er geen hout van. Maar ik ging toch lezen. En ik kwam vragen tegen die groter waren dan ik kon bevatten. Maar ergens herkende ik daar iets van... Er zijn gewoon al eeuwenlang mensen met dit soort dingen bezig. Precies die dingen waar ik me... En ik dacht, oké, dat is, moet ik dus filosofie gaan studeren. Om dat allemaal te gaan begrijpen.
En daar kom je natuurlijk sowieso in aanraking met zelfonderzoek.
Ja, maar toen kwam ik van de universiteit met dus een kop vol boeken.
Ja.
En nog steeds helemaal geen gevoel. Dus ik kon hele mooie essays schrijven over, weet ik veel, schoonheid en wat de waarde van de esthetische ervaring is. Dat is precies God. En ik leg het je allemaal uit.
Allemaal mind.
Niks gevoeld, hè? Niks gevoeld. Nee. En daar begon dus mijn zoektocht ook van. Hoe kan ik nou mijn lijf ook gaan voelen? Wie geeft me in godsnaam de practices die me in de ervaringen laten vallen? En toen ging ik langzaam steeds meer mediteren.
Ja.
Maar ik weet ook nog, toen ik bijvoorbeeld terugkwam uit een Vipassana, 10-daagse stilte-retraite, superhelder. Ik had echt, voor het eerst, dat was ook gaaf, hè? Voor het eerst echt gevoeld, dat thing with chakras.
Ja.
It's real. Ja. Ik kan het gewoon voelen, weet je. Ik voel gewoon hier mijn hart open, dicht gaan. En, dat is niet een soort fairy hairy, sprookjesverhaal. Nee. Maar dat is gewoon echt. En ik kon het voelen, ik had het gewoon echt gevoeld, alsof ik mijn eigen hand aanraak. Maar ik liep ook daar het retraitecentrum uit met een hele waslijst aan regels. Van nou, mag dit niet, je mag dat niet, en je moet zo leven, je moet een uur per dag mediteren.
Ja.
Strakkie.
Ja, frustrerend was dat, hè?
Ja, super.
Dat vond ik ook. Ik vond het voor die week, voor die 10 dagen, vond ik het prima.
Ja.
En dat was de houvast en hè. Maar daarna inderdaad, die regeltjes om het verder inderdaad dagelijks een uur te doen, dacht ik ook,
ja. En ik voelde dus van, dit voelt als een hele waardevolle techniek, maar het voelt niet als mijn pad. Ook niet omdat ik voelde, oké, nou ben ik superhelder op mijn meditatiekussentje, ging ik naar de dansvloer, ontmoette ik een vrouw die ik leuk vond. Vroep, meteen weer helemaal dicht.
Ja.
En meteen in al mijn oude kreukels. Ik dacht, ja... Kom op, wie leert me dit dan, weet je wel? En toen zoomde het al wel een beetje rond in mijn omgeving. Of ik af en toe hoorde ik eens wat over tantra. Actually, Jeroen Biegstraat, die hier nu is, was mijn taekwondo-leraar toen. En ik weet nog dat hij dan... Ik had taekwondo-les van hem. En toen had hij wel eens over tantra met zijn vrouw. Was hij dacht, that sounds interesting. Dus toen ben ik daar ook eens een beetje over gaan praten.
Ja, mooi.
En toen kwam ik was ik op bezoek naar een... Of ik was aan het daten. Een app. Stond een profiel van een vrouw. Zei, oké, ik ben bezig met tantra. Als je denkt dat dit een opening is voor een soort cheap hookup. En dan snap je er geen zak van. Maar als je hier echt geïnteresseerd in bent. En je wil samen dit pad gaan onderzoeken. Send me a message. Dus ik heb haar een bericht gestuurd. En we gingen daten. En dat was hartstikke tof. En... op de tweede date zei ze, nou hier alsjeblieft, Het zijn twee boeken. Zup. Dus je huiswerk. Kom maar terug als je ze uit hebt. Dan praten we verder. Ja, prachtig. Ik vind het nog steeds te gek.
En wie was dat?
Ik ga haar naam niet zeggen. Okay. Maar de boeken kan ik wel zeggen. Dat was...
Het was niet Margot.
Het was niet Margot. Okay. Nee, want je hebt ook zo'n verhaal. Doet
nee,
ze dat
nee,
vaker?
Nee, dat kan niet. Nee, maar die naam kwam ergens op toen ik een beetje jou ging onderzoeken.
Ah, oké.
Okay. Ik, nou ja, goed, ik ben te nieuwsgierig.
Mirjam, denk ik dat je bedoelt.
Nee, ja, Mirjam, dat is je ex-vriendin.
Ja.
Ja, nee.
En Margot.
Okay. Maar goed. Even voordat we naar die boeken gaan, want ik neem aan dat zijn dat ook de boeken die zeker in jouw top 3 staan?
Ja,
ja, okay. Ja. Maar eerst wil ik nog even terug naar die Vipassana, omdat ik me afvraag of jij dat ook zo hebt ervaren. Ik heb het gedeeld en op de laatste dag mag je dan wel praten. En, nou ja, een beetje hetzelfde eigenlijk wat we net zeiden. Ken je mensen eigenlijk heel goed, ondanks dat je gewoon 10 dagen niet met ze gecommuniceerd hebt. Nou, ik ken het, dat is trouwens niet waar, want ik heb ook niet echt naar ze gekeken natuurlijk. Maar ik was in die 10 dagen best wel overdonderd door allerlei seksuele gedachtes. Vond ik heel heftig, echt. Voor mij was het ook wel een soort cleaning van de hoeveelheid porno en shit die ik als jonge gast had gekeken.
Ja.
En toen ging ik, ja, ga je natuurlijk al snel met je googlen. En nogmaals, ik heb het ook wel benoemd in het gesprek. Wat ik had voor Koekeroe in de podcast. En ik heb daar veel reacties over gehad dat veel mannen dat hebben.
Ja.
Heb jij daar ervaring mee? Had jij dat ook?
Ik kan het me niet zo herinneren. Nee, ik kan me wel voorstellen dat wat er gebeurt is als je in meditatie laat je alle input wegvallen. Ja, het ritme is super strak. We staan elke dag om 4:30 volgens mij op. Gaan zitten. Eten is simpel. Geen zout, geen suiker, geen fratsen. Wat er dan gebeurt is dat eigenlijk alle imprints die op je in je onderbewuste zijn opgeslagen, ingestouwd, die komen allemaal naar boven. En dat kunnen emoties zijn, kan stress zijn. Maar dat kunnen ook beelden zijn die in je mind zijn opgeslagen. En bijvoorbeeld als je veel porno hebt gekeken of als je veel seksuele fantasie hebt gehad, zijn allemaal beelden die zoef eruit gespoeld worden. Dus dat is heel natuurlijk verschijnsel, ja.
Oké, laten we naar de boeken gaan. Ik ben heel benieuwd. Welke boeken gaf die dame jou?
Ja, dat was The Way of the Superior Man.
David Daida.
Van David Daida, ja. En A Manual for Enlightened Sex van dezelfde auteur.
Oh, oké. Die ken ik.
En het leuke was dus, ik was na die Vipassana op zoek naar een traditie die me kon helpen met, oké, hoe kan ik niet alleen op het kussen bij mezelf blijven, maar ook in contact. En hoe kan ik mijn seks verdiepen? Want eerlijk, voor mij hoeft het niet meer zo. Het was quick and dirty.
Leeg. Gewoon.
En leeg. Ja, ja. En ik voelde ook, het was echt een hele fase waarin ik eigenlijk niet zo goed in contact kon komen met mensen die ik leuk vond, in mijn geval vrouwen. Omdat ik gewoon eigenlijk alleen maar buitenkant was, was er niet zo heel veel om ermee te verbinden. Dus ik wist, I've got work to do. En zij heeft heel erg die deuren voor me geopend. En die boeken, die hebben me heel erg geholpen met, er is dus blijkbaar een andere manier om de liefde te bedrijven. Er is een andere manier om mijn lichaam te openen. Er is zelfs een manier dat ik niet alleen maar het orgasme kan ervaren in het moment van ejaculatie, maar dat ik het kan uitstellen en in mijn hele lijf kan voelen. Wauw, dat is te gek. En dat wilde ik allemaal gaan ontdekken. Dus dat hebben die boeken gedaan, maar en nou, ik heb ook al meer mannen gesproken die iets hebben gehad aan die boeken. Bij mij heeft het ook een hele belangrijke keerzijde gehad, dat ik vervolgens ook een soort meetlat kreeg aangemeten.
Over hoe je moest zijn als man.
Precies, ja, waar ik fucking zenuwachtig van was.
Ja, ja, dat snap ik wel, ja.
En
ja, dat is wel waar, ja.
Het zou je niet verbazen als, ja, weet je, ik trek ook vaak, ik eindig vaak een relatie met krachtige vrouwen, die gewoon echt haar mannetje stond en of haar mannetje, hun mannetje stonden. En van mij verlangde dat ik dat soms, dat ik daar niet, dat in ieder geval kon meten. En soms daar ook stond. In mijn aanwezigheid. Ja. Haar volledig in overgave kon krijgen. En nou ben ik soms best wel een David Daideman, die precies weet waar we naartoe gaan. En helder is. En met zijn hart vol open. Zijn back straight. Maar soms ook niet.
Nee.
soms ben ik, heb ik een twijfelachtige dag, weet ik niet precies waar ik naartoe moest. En wat ik zag is dat mijn vriendinnen dan vervolgens sloten en me niet meer vertrouwden. En wat moet ik met deze man, niet aangetrokken toen me voelde. Dus ik dacht, ik moet elke fucking dag David Daida
zijn. Ja, je moet elke dag de superior man zijn.
Precies,
ja, ja, ja.
Precies. Dus ik was een beetje superior man moe op een gegeven moment. En dacht, fuck die shit, ik wil gewoon leven als mezelf. En soms heb ik een superkrachtige dag en soms niet.
Ja.
Dus voor mij is het ook, heeft het ook weer een paar jaar geduurd voordat ik vrij ben gekomen van die innerlijke kritische stemmen die het heeft gevoerd.
Ik denk overigens, maar ik snap echt wel wat je zegt, maar het is ook maar een beetje hoe je het leest. Want ergens, maar misschien wel een beetje tussen de regels door, heb ik ook wel de indruk dat hij dat in dat boek ook schrijft, dat ook bij man zijn hoort, je kwetsbaarheid tonen.
Zeker, ja.
Maar ik snap wel heel erg wat je zegt, dat het bijna voelt als zo moet je zijn als man. En
ja, het gaat ook nog niet eens zozeer over zijn intentie, hè, want het de verdomd wijze gast en hij snapt dit donders goed. Het is alleen The Way of the Superior Man is met nogal brede stroken geschreven. Ja. En ik las dat erin.
Heb je de vrouwenversie ook gelezen toevallig?
Nee.
Nee.
Jij?
Ja. Of eigenlijk mijn vriendin, die helemaal niet zo van is, maar die vond dat toch wel interessant. En die werd gewoon boos eigenlijk. En ik snapte het wel.
Het is heel poezelig geschreven, toch?
Ja, er zit een soort toontje in dat je denkt, gast, waarom doe je dat? Dat is echt crazy. Het is echt zo goed als ik toch wel die Wave Superior Man vond, omdat het me echt ook wel wat handvatten gaf en nou ja, zo. Maar dat andere boek wat je noemt, dat ken ik eigenlijk niet van hem.
Manual for Enlightened Sex.
Ja.
Dat gaat over seks. En hoe je dat kan verdiepen. En hoe je je lichaam dus meer... hij noemt het geen tantra, maar het is een eerste opstapje naar. En dat is trek. Een trek startpunt.
Maar ook met die dingen als, wat je net al zei, het orgasme zonder ejaculatie, dat soort
dingen. Ja, daar wordt een begin mee gemaakt. Ja, ja. En dat überhaupt te herprogrammeren, hè? Dat het niet altijd betekent van, oh ja, we hebben seks, daar ga ik er dus ook klaarkomen. En het is eigenlijk pas goede seks als we alle klaarkomen, liefst allebei tegelijk.
Ja.
En het mag ook pas stoppen als een van de twee is klaargekomen, wat een soort marathon met zweet op je kop tot gevolg kan hebben. Dat helemaal te herprogrammeren van, hey, kunnen we, en dat is voor mij wat tantrische manier de liefde bedrijven is, kunnen we het doel loslaten?
Nou ja, maar ook dus, want dat wordt dan bijna weer een doel om het doel los te laten, heb ik wel vaak gehad. Ik was echt op een gegeven moment helemaal into die boeken en ik vond het fantastisch en zelf proberen en hoogtepunten uitstellen en dan 9 keer achter elkaar en dan door je rug ademen. En was ik
lekker bezig, heel lekker bezig.
Maar was ik dat heel erg aan het doen?
Ik dacht al, wat zie ik?
Nee, ja, maar... En ik bedoel, ik heb er zeker geen spijt van, maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja. En ik ging ook in elke podcast, ging ik die vraag ook stellen. Ja, mannen, is het jou wel eens gelukt?
Ja. Hoe lang ben jij al zonder komen?
Ja, en het stomme was, ik had toen, maar dat duurde gewoon eventjes. Ik had toen al een gesprek staan met Reinoud Eleveld.
Ah ja.
Maar inmiddels had ik Floor, mijn huidige vriendin, leren kennen. En ik was heel blij, want in dingen daarvoor was ik dus wel een beetje aan het experimenteren daarmee. En met mezelf en ook met andere dames en zo. Maar op het moment dat ik met Floor was, had ik helemaal geen zin in trucs of dingen. Want dat was gewoon... dus ik had eigenlijk, maar hij vond het wel mooi, ik had eigenlijk helemaal geen zin meer in dat gesprek.
Ja.
Want ik dacht, merk je dat ook een beetje in jouw scene, zal ik maar even zeggen, wat je doet met de Tara Academy, dat het... Ja, mensen willen zo graag er toch een doel
van. Ja, en dan heb je dus precies wat ik had met David Daida. Dat weer dit het volgende dingetje wordt.
Ja.
Waar je je zelfverzekerdheid aan kan opbouwen. En dus het gaat altijd in twee wings, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Aan de ene kant, volgens mij is dit een vraag die relevant is voor alles wat je doet met personal development. Want het is heel paradoxaal, hè? Aan de ene kant proberen we onszelf te accepteren zoals we zijn. Aan de andere kant zitten we hier allemaal op een mannenweekend onderwijs te werken aan elkaar. Hoe gaat dat precies samen? Tell me.
Ja, dit is mooi. Ja.
Ja. En dat is de kern. Wat volgens mij het betekent om mensen te zijn en te groeien.
Ja.
Dat we dit beide kunnen houden. Dus hoe kan ik mezelf volledig lief hebben in hoe ik nu ben? Als ik klaar kom, kom ik klaar. Als ik daar teleurgesteld over ben, ben ik daar teleurgesteld. Als ik denk, heerlijk, het was fijn. En hoe kan ik tegelijkertijd, als ik het wil, hè, alleen als je het wil, kijken welke technieken ik kan aanwenden om vollediger tot expressie te komen. Want dat is ook wat het doet, hè? Tenminste voor mij. Want door deze technieken, onder andere met het klaarkomen, ja, anders kan ik gewoon niet helemaal volkomen. Dan lig ik bij de eerste bocht al eruit. Ja. En dan kom ik maar 10% van mijn werkelijke kracht komt naar boven, kan ik in contact brengen. En ik ben geïnteresseerd in een leven waar ik volledig kan komen.
Ja.
En daar hoort ook soms discipline bij. Dat ik gewoon soms, ja, weet je, mijn morning practices en zo, dat I love them.
Ja.
En het is ook wat ik nodig heb om voller tot expressie te komen.
Ja. Nou, laten we die, voordat we naar het derde boek gaan, gelijk even doen. We doen lekker alles door elkaar, maar jij noemt het nu zo. En dat is een ritueel in dit gesprek aan zich, dat ik aan mijn gast vraag wat zijn of haar ochtendritueel is.
Een
ochtendroutine, maar ik vind ritueel gewoon mooier.
Leuk. Dus daarvoor neem ik je mee naar Zandpoort, waar ik woon.
Oké, dan.
In de bossen aan de voet van de duinen.
Woon je echt Zandpoort-Zuid daar zo?
Zandpoort-Noord.
Oh, Noord.
Ja, dan moet je niet tegen de eigenaar van het hotel vertellen, want wat daar wel eens gebeurt, is dat om 7 uur, tjoep, een mannetje met zijn handdoekje naar de vijver gaat. Hop! Het water in gaat om daar mijn koude bad te nemen.
Lekker.
Ik heb een heel mooie plek onder een oude beuk daar. Ga ik zitten aan de vijver. Maar ik moet wel vroeg zijn, want anders dan zijn hotelgasten al wakker. En dan gaan mensen hun honden uitlaten. En dan zien ze daar opeens een naakte gast in het park staan.
Wat lekker.
Doe ik dan vooral in de winter. In de zomer is het te veel wier.
Maar... En dat is het eerste wat je doet? Uit bed, bam, loop je naar dat...
Ja, het verschilt een beetje met het seizoen. Maar ik ga daar... Soms doe ik eerst wat yoga poses. Maar het heeft altijd die blokjes. Even bewegen.
Ja.
Ik heb gewoon ik heb ooit Ashtanga yoga gedaan, dus dat zit er lekker in.
Ja, doe zonnegroetjes.
Ik even 20 minuten dat.
20 minuten?
Ja.
Zo.
Ah, niet elke dag. Maar...
nee, even respect, oké. Okay.
Ja. Een blokje ademen. Dat is voor mij echt gek. Ik ga vaak dicht op mijn hart en mijn solar plexus. Daar zitten mijn contracties en... Ook een kwartiertje Wim Hof. Dat gaat dan over in yogic tantric yoga vaak. Wat werkt met chants en met visualisaties. Dus ik open actief mijn energielichaam door bepaalde klanken. Mantra's te chanten in mijn lichaam.
En die heb je gewoon dus geleerd?
Ja, ja, ja. Daar kan ik zo meteen als mijn derde boek over komen.
Okay.
En dan eindigen met een silent sit. Dus dan gewoon nog, dat is eigenlijk de kern van tantric yoga, is je gebruikt van allerlei toeters en bellen om de energie op te bouwen. Dat focus je dan allemaal in één punt. Een beetje als een, hoe zeg je dat? Een rollercoaster, een achtbaan.
Ja, gaat zo, ja.
Karretje omhoog. En al die energie, al die concentratie gebruik je om woef in meditatie te gaan.
Ja, ja, ja. En dan heel erg voelen, ja.
Dat tweede deel mist soms een beetje in de westerse wereld. Daar gaat het vooral over hoe kunnen we zoveel mogelijk energie opbouwen. Maar de laserbeam focus die daar ook uit kan komen, die heb ik geleerd van mijn leraren die veel meer uit de tantrische, klassieke tantrische traditie komen. Dus zo ziet mijn morning practice eruit.
Ja, mooi. Je bent niet de eerste die het zegt, maar ik heb juist, maar dat is misschien ook de grap of de oefening, dat je, als je gewoon heel veel... Eerst neem je dus met het breathwork en zo gewoon juist heel veel prikkels. Ja, dan is het zo'n chaos met die meditatie.
Ja.
Maar dat is misschien ook juist wel wat...
Is dat het geval bij jou, ja?
Ja, nou ja, bijvoorbeeld... Voor mij is de volgorde echt wel nogal belangrijk. Dus ik doe liever de beweging en zo niet... Ja. Niet voor de meditatie.
Ja, omdat dat is belangrijk dat je dat kunt waarnemen. Want het is zeker niet voor iedereen. Sommige mensen werkt het allerbest meteen uit bed, lenswater in je gezicht, zitten. Voordat je iets gedaan, vooral geen telefoon aan, dat geldt voor iedereen.
Ja.
Meteen gaan zitten.
Ja.
Ik heb een heel actief lichaam en ook een actieve geest. Dus voor mij is het lekker om, ik moet gewoon eerst een beetje afvakkelen voordat ik in stilte kan gaan. Maar dat is dus heel belangrijk om bij jezelf een beetje uit te voelen en te proberen van, oh ja, wanneer kan ik eigenlijk... Wat is een betere voorbereiding?
Ja, tegelijkertijd vind ik het ook wel een uitdaging en prikkelt het me gewoon om het toch wat meer te proberen. Omdat ik het, ja.
Het is ook een beetje hoe ik het aangeleerd heb. Van grof naar subtiel.
Ja.
Dus je begint met al je grove dingen en dan word je steeds subtieler.
Ja. Oké, dus het derde boek heeft met de mantra's te maken.
Onder andere met de mantra's.
Wat dan? Wat is het derde boek?
Tantra Illuminated. Bij mijn leraar Christopher Wallace, Harish. En ook om even een stapje terug te nemen naar mijn levensloop. Ik was na dat vriendinnetje aan de gang gegaan met tantra, want ik vond het te gek. Toen heb ik een paar jaar het hele spectrum verkend. Van tantra is, zoals je misschien weet, van superseksueel tot super... Nou ja, alles tussen de Dalai Lama is een tantrica. Mm-hmm. En er gebeuren ook heel veel gekke dingen in seksclubs. Dus ja. Wat ook onder tantra verkend. Ja. En alles ertussenin. Ja. Nou, ik heb zo'n beetje die spread heb ik ook verkend. En dat was te gek. Heel fijn om mijn hele seksualiteit te openen en de plekken te komen waar dat allemaal welkom was en verkend kon worden. Maar ik had op een gegeven moment ook wel... Ja, wacht even jongens. Wacht even. Dit noemen we wat tantra, maar ik weet één ding zeker. Dit heeft geen reet te maken met wat er vroeger in India gebeurde.
Ik wil even een beeld van dat jij ergens was. Ik zie me zo voor me een hele ruimte vol naakte mensen of weet ik veel.
Precies dat. Ja? En de maal twee. Met meer olie.
Crazy.
Ja. Ja. Dus ik was ook nieuwsgierig van, hé, wacht eens even. Wat is eigenlijk de vorm van tantra voordat het Westen zijn sausje eroverheen ging en voordat allerlei influencers en Instagram teachers ermee aan de haal gingen, die ook gewoon de toko moeten draaien en doen wat lekker werkt en daar dan een stukje tantra op plakken. Dus ik ging kijken naar de klassieke vormen van tantra en Tantra Illuminated is voor mij de introductie tot de klassieke vorm van tantra, waar heel helder staat uitgelegd hoe was het nou eigenlijk vroeger en wat voor mij is dat belangrijk, zodat ik in plaats van 30 jaar traditie opeens toegang krijg tot duizenden jaren traditie en tot meditatievormen die duizenden jaren zijn doorgegeven en zijn verdiept en zijn fijn geslepen. En ik ben natuurlijk ook nog steeds filosoof. Mm-hmm. En wat blijkt nou? Precies de honger waar ik vandaan kwam op de universiteit kwam hier samen. Dus ik had en de filosofie, want de tantric philosophy is voor mij een van de meest geavanceerde en precieze en wel doorleefde en doordachte filosofieën over het bewustzijn en hoe de wereld in elkaar zit, hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En het leuke vind ik dat de huidige staat van de wetenschap dat allemaal aan het conformeren is. Dus precies waar die oude yogis achter waren, dat wordt nu langzaam door de wetenschap ook erkend, wat een te gekke samenkomst van werelden is. Dus de filosofie was er. En nu ook de practices en de leraar om de practices te leren en de real life experience te hebben.
Maar als je zegt leraar, is er, heb je echt hem ontmoet, die Christopher Wallace?
Ja, zei, hè? Christopher Wallace. Dus hij heeft een retraitecentrum in Portugal en geeft overal ter wereld les. En hij is een van de weinigen die... Hij is eigenlijk een linguist, een Sanskriet wetenschapper, waardoor hij alle teksten kan lezen. Want bijna geen van de westerse tantra-leraren kunnen direct de tekst lezen, want die zijn gewoon niet vloeiend genoeg in het Sanskriet.
Nee, maar dan, dat was ook mijn vraag over het boek. Jij zegt helder, maar is het wel leesbaar? Want ik heb best wel wat boeken dat ik op een gegeven moment dacht, ik zie woorden, maar ik... Hè, nou, het is wat overdreven, maar...
Als je van studie houdt, is het gek. En als je echt benieuwd bent, wat is tantra? Ja. Dan is dit een goede stap. Het is geen lekkere roman. Ik heb ook nog wel een leuk paar boekentips als je meer iets makkelijker leesbaar. Maar dit is voor de mensen die wel eens bij een paar tantra workshops zijn geweest en wel eens even willen kijken, oké, waar komt het nou eigenlijk vandaan?
Ja.
That's the way to go.
En hoe was de eerste ontmoeting of kennismaking met die Christopher, als jij naar Portugal ging of zo? Wat? Neem ons even mee daar naartoe.
Ja, nou het begon eigenlijk in coronatijd. Ik heb hem eerst een tijd alleen maar online gezien.
Oh, het is nog vrij recent dus.
Ik studeer nu, dat is het een jaar of drie.
Ja.
Begin van corona, wanneer was dat?
Ja, weet ik
niet. Zo goed met tijd.
Ik
3 jaar terug?
Ik weet niet waar je het over hebt. In mijn leven bestaat het niet. Okay. Nee, sorry, dat is een beetje thuis wel, maar whatever, ja.
En dat was eigenlijk een prachtige fase voor me, want opeens was de hele agenda leeg. Geen workshops meer. Dus ik heb me toen enorm kunnen verdiepen in mijn studie. En hij gaf een programma elke week, een call met practices, waarin een half jaar lang volledig dedicated de diepte ingaat. Dus je past je hele voeding aan, je past je hele leefritme aan. Je maakt een commitment, een jaar lang geen social media, geen newspapers, geen non-spiritual literature lezen. Om je, wat je net beschreef over je beelden in meditatie en seks. Ja. Precies dat.
Ja.
Er komt door alles wat we binnennemen. Ja. En als je dus de inname ook afslankt, komt er steeds meer stilte. Dus ik heb uiteindelijk 2 jaar lang volledig in deep dive in het programma en in deze traditie genomen. Ja, dat is echt te gek. Om gewoon elke dag volledig toegewijd hier aan te zijn. En gewoon nieuwsgierig. Laat maar komen. Wat komen moet. I'm ready.
Ja.
Ik geef alles wat ik heb. En dat was te gek. En toen gingen langzaam de poorten weer open. En konden we naar een centrum in Portugal. En heb ik daar veel retretes gedaan.
En als jij zegt, laat maar komen. Ik herken de nieuwsgierigheid. Maar dit lijkt me ook heel spannend allemaal.
Ja?
Ja.
Wat lijkt je spannend?
Nou, maar dit is pure projectie vanuit mezelf. Omdat je ook... Ja, kijk wat ik je net vertelde over mijn opvoeding en aanraking. En het gevoel niet zo goed kunnen voelen. Daar zit een eenzaamheid, een leegte. Wat ik zeg, dat is spannend om daar zo vol voor te gaan.
Ja, ja. Is het ook.
Ja.
Als het goed is het doodseng.
Ja, nee.
Sterker nog, als het doodseng is, zit je waarschijnlijk op de goede weg.
Ja, dat is...
ja. Als je denkt, dit is eitje, dan ga nog maar een stukje dieper. Nee, ja, kom maar even langs. Dan,
Maar dat is misschien eens daar geen woorden aan te geven, maar wat kwam jij tegen of wat kom jij tegen?
Eigenlijk mijn belangrijkste angst is angst voor gekte.
Gekte?
Ja.
Chaos?
Ik heb deels in de nasleep van meditatieervaringen en plantmedicijnceremonies ook fases gekend waarin ik een beetje inzicht is leuk. Weet je, als je denkt, dit zit sowieso in elkaar. En een beetje meer inzicht is ook leuk. Maar als het zoveel wordt dat ik het eigenlijk niet meer kan processen, dan wordt het opeens met 360 op een snelweg rijden. En elke kleine variatie in je koers geeft turbulentie en dan flikker je tegen de vangrail. En dat zijn extreem intense ervaringen geweest. Maar als ik er nu over praat, voel ik het weer. Ik heb in de tunnel van de gekte kunnen kijken en gezien, zo voelt het. Dus als ik nu loslaat, dan zijn er 2 mogelijkheden. Of ik ben verlicht, of ik ben compleet doorgebrand. En kunnen ze me in het gekkenhuis opvegen.
Wat misschien hetzelfde is.
Ja.
Nee.
I don't know.
Nee, dat is niet waar.
Ik ben er geen van beide geweest.
Maar mag ik dan de vraag stellen, is want ik vind het mooi dat je daar ook even het gevaar van inziet. En dat is voornamelijk iets wat in je hoofd afspeelt. Maar middelen kunnen je natuurlijk al wel kunnen inzichten geven. Maar ik voel je helemaal, dat kan ook een beetje te overweldigend zijn.
Ja.
Is dat iets wat je dus ook niet meer doet? Of veel...
Ik ben echt extreem gehumbled daarin. En dus...
Wat bedoel je daarmee?
Dat ik... met die ervaringen van de gekte... gedacht heb, rustig aan met het... ik was redelijk van de school, meer is beter... en een stevig erop. En give me more, weet je. Ook een beetje pas naast zat ik altijd een uurtje eerder... niet altijd, maar ook een beetje een matras aan de kant... op de houten plank slapen. Wilde het helemaal
vol,
aan.
Ja,
totdat ik zag, ik kan echt, dit kan echt helemaal misgaan. En... daar is eigenlijk mijn liefde voor de klassieke tantra ook vandaag gekomen. Omdat dat heeft duizenden jaren kunnen rijpen waar al dit soort ervaringen gebed zijn. En wat je eigenlijk doet in yoga is stap voor stap voor stap door de practices je lichaam te voorbereiden op dit soort ervaringen. Zodat als ik, en dat was ook interessant, ik deed onlangs weer zo'n intense plantmedicijnceremonie. Alleen nu kon ik het hebben.
Ja.
Nu zat ik in volledige ontspanning daar.
Ja.
I was fucking ready. En dat was te gek.
Ja.
Okay. Dat is te gek. Dus de klassieke practices zijn voor mij de foundation om die momenten van diepe inzicht te kunnen grounden. En de teachings die er ook over de duizenden jaren gerijpt zijn, geven me de kaders om die ervaringen te kunnen plaatsen, zodat ze niet zo overwhelming zijn. Waardoor ik dus in die momenten van intensiteit volledig gegrounded en gecenterd kan blijven.
Nice.
Got it?
Ja, absoluut. Okay. Absoluut. Nee, je triggert me weer om toch... ik heb het 1 keer gedaan en ik vond het machtig mooi. Maar ik dacht ook, je krijgt inzichten, integreer ze
even. Wat heb je 1 keer gedaan?
Ayahuasca bijvoorbeeld.
Aha, ja.
En nu jij dit zo vertelt, denk ik, oh, dat is gewoon een kleine...
Ja, maar ik ben dus heel erg voorzichtig ermee. Ik zou nooit iemand aanraden naar ayahuasca te gaan. Dat is puur een call die je zelf kan voelen. En ik maak dan wel één ding aan mijn eigen ervaring. Ik ben heel erg blij met alle yoga eromheen. Dus de normale postural yoga die we hier kennen, maar ook de tantric yoga en de meditatie is een energielichaam. Omdat dat een te gekke voorbereiding en bedding geeft voor die ervaringen.
Omdat je gewoon, hè, koekeroe, de slogan is, of nou, het is niet echt een slogan, maar ik vind het gewoon mooi, niet zozeer om je goed te voelen, maar om goed te voelen.
Aha, ja.
En dat is een beetje wat ik jou nu ook hoor zeggen, door yoga practices en dingen, dat je gewoon echt, ja, jezelf voelt.
Ja.
En het dus beter kan.
Ja, en kan
de...
door laten stromen in plaats van met angst vasthouden.
Ja. Ik vertelde je al dat ik op een gegeven moment echt wel gefascineerd, net een beetje als jij, in deze wereld dook. En ik ben benieuwd of dit wel eens, het zal je vast wel eens een keer gevraagd zijn. Ik heb het heel lang niet begrepen. Maar een bekend boek is van Napoleon Hill, Think and Grow Rich. En die heeft het op een gegeven moment over het transmuteren van seksuele energie.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk een fucking oud boek, dus het staat daar ook allemaal een beetje wollig. Dus ik wist letterlijk niet wat hij nou bedoelde. Of ik juist niet moest masturberen, of juist fucking veel.
Ja.
Het was, en dan ga je er heel veel over lezen en alles. Nou ja,
dat wat is... heb je gedaan, Riel?
Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het allemaal. Nou, ik moet eerlijk zeggen, de onthouding raad ik echt wel iedereen aan. Mm. Voor een soort... Het
ejaculeren onthouden of het masturberen onthouden?
Het masturberen onthouden. Okay. En maar niet... Amerika kan alles kapot maken met de hele nofap beweging. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. En ik vind het voor tijdelijk, geloof ik er heel erg in. Voor een soort reset, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat daarna ga je iets onderdrukken. En ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn van... mensen waarbij je ziet dat dat dan op een gegeven moment misgaat. Maar goed, als ik vergeet deze inleiding. Als ik zeg het transmuteren van seksuele energie.
Dat zou ik doen.
Ja?
Ja, dat is te gek.
Oké, en hoe doen we dat, George?
Nou, trek je broek maar uit. Dan gaan we... ik werk altijd een beetje met demonstratieschil. Ik weet niet of dat oké voor je is.
Jezus, wat ordinair. Nee, maar kan je het... Ja, nee, maar kan je letterlijk een practice of... Ja, nou ja.
Ja, en sterker nog, ik heb een Spotify-kanaal. Daar staat zo'n practice op. Mindful Masturbation heet dat.
Maar die is in het Engels en ik weet dan... ik ben slecht in Engels.
Oké, okay, ja.
Eigenlijk. Maar goed.
Okay. Ik had de clue. Ik zal er eentje recorden in het Nederlands.
Ja, nee, maar echt. Maar,
nee, wat je... wat je doet met het transmuteren van seksuele energie is... we hebben een energielichaam in de onderkant van ons lichaam. In de onderbuik, seksuele energie. Daar zit je drive, je woede, je kracht. Ook je vermogen om energie te digesten. Wat er gebeurt als je op dit soort de normale huis- en keukenmanier seks hebt... is dat die energie blijft ook in je onderlichaam. Zeker op het moment dat die naar buiten gericht wordt, die energie, heb je daarna weer een soort leegte en heb je weer iets externs nodig om dat weer te gaan opvullen. Dus in mijn visie op de hele, weet ik veel, me too, nofap, toxic masculinity, is helemaal niet, er is te veel seksuele energie. Sterker nog, is er waarschijnlijk te weinig energie en er wordt te weinig getransmuteerd. Zodra je gaat klaarkomen, heb je... Ja, yeah, you gotta grab pussy to fill it up again. Wat heel erg ongezond is natuurlijk. En tantra heeft allerlei technieken om die energie vervolgens naar boven te begeleiden. Dus dat het niet alleen maar in je root zit waar je seksuele externe hebt, maar ook naar boven. Misschien zelfs naar je hart komt, waar die energie dus transformeert van een soort naar liefde en connectie. En vervolgens ook hoger, misschien zelfs naar je crown, waar je het kan openen en connectie met het hele universum. En God, die zit daar te voelen. Dus dat is wat je eigenlijk doet. Je draait de energie om van naar buiten gericht, die altijd depleting is. Het is Nederlands leeglopen.
Ja.
Naar hoe kan het voedend zijn in mijn eigen systeem. Yeah. Dan from that full cup, you spill over to the rest.
En dat doe je door middel van ademhaling?
Ja, ademhaling is daar een hele belangrijke in. Dus je kunt een hele eenvoudige beoefening is, ja, terwijl je inademt, glijd je de energie naar boven en eruit. Glijd weer naar beneden. In. En uit. En dat kun je doen terwijl je jezelf masseert of masturbeert. En vervolgens dus ook kunt merken, ah ja, kom ik in een richting ejaculatie. Ik haal diep adem in. Ook helpt een beetje aanspannen van je perineum. En dan gaat die energie langzaam steeds meer naar boven. En het leuke is dus, je hele lichaam wordt vervolgens meer gevoelig. Dus die hele seksuele energie die gaat tintelen. Ja. En dat is weer te gek. Want dat maakt dat je hele lichaam ook vervulling kan ervaren. En waardoor voor mij in ieder geval de seks een miljoen keer vervullend is geworden. Tot de stage dat ik... Ja, klaarkomen wordt dan niet meer zo interessant.
Nee.
Of reguleren wordt niet meer zo interessant. Want dat hele andere spel is vele malen vervullender. En,
maar dan... Ja, nou ja.
Zeg maar.
Nou ja, dus dan loop je eigenlijk, als je dit goed doet, dan loop je de hele dag een beetje een soort licht orgastisch loop je...
Ja, maar dat is een belangrijk verschil, hè?
Okay.
En dus niet edgy horny.
Nee, oké. Okay.
Want je bent al door, dat is een tweede aspect dat hier plaatsvindt, doordat je die eigen seksuele energie zo kunt cultiveren, heb je dus ook niks externs meer nodig.
Nee.
En is die edgy horniness, I gotta watch porn, I gotta, weet ik veel wat je allemaal nodig hebt, die gaat eraf.
Het is echt liefde, weer, het is echt...
Precies, wat ook weer maakt dat je intieme partner kan benaderen van een plek van fullness. En dan kan je één ding verklappen, dat is een stuk fijner voor je partner as well. Als je die wil veel liever de cherry on the cake zijn dan filling your depleted need. En dat is dus wat het cultiveren van de seksuele energie heel erg doet. Waarmee je dus de hele objectivatie van, nou ja, als je het even over mannen en vrouwen hebt, wat daar vaak plaatsvindt, dat kun je daarmee omdraaien. Waardoor je de vrouw eigenlijk vrijzet van elke claim die je onbewust op haar legt. En dat stroomt, daar gaat weer een ander dynamiekje stromen. Namelijk dat zij jou dan veel voller zal vertrouwen, als we even in de normatief blijven. Wat weer te gek is.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dat andere is toch ook te gek.
Welke andere klaarkomen?
Nou, nee.
Tuurlijk.
Nee, ja, nee, maar ook een beetje dat behoeftige en een beetje dat needy en nou ja.
Ja, maar dan moet je bewust van zijn welk deel daar aan het woord is.
Ja.
Dus voor mij is een belangrijk onderscheid het intimiteit vanuit mijn kinddeel en vanuit mijn mature masculine. Mijn kinddeel wil af en toe echt needy zijn. Ik wil bij je liggen en helemaal prachtig. Dat is één vorm van mijn seksualiteit. Er is ook nog een andere vorm. Waar ik zit als een fucking warrior en niemand nodig heb, maar wel ruimte creëren. Dus voor mij is het niet het een of het ander, maar het wordt allebei op een gegeven moment.
Ja. En in welke van de twee zit dan echt, ja, dat wordt een beetje superior man-achtig, maar gewoon het beest? Gewoon ja, dat wat, hè, dan heb ik het dus echt even puur over seks, wat toch, ja.
Dat is onderdeel van het leven.
Ja. Ja. Maar wel, nou ja, is dat meer die masculine man of is dat meer het kind?
Voor mij zit hij alleen in die mature man.
Mature man, ja.
Daar kan ik mijn kracht en mijn open hart blijven voelen.
Want dat is natuurlijk ook het spannende en het bijzondere en waarom, waarom de wereld daar zo mee bezig is en... waarom porno bestaat, wat ik echt, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind het wel heftig hoeveel dat kapot maakt eigenlijk.
Ja, ja, het catert heel erg het in stand houden van die ongetransformeerde seksuele energie.
Ja.
Ja. Ja. De schuld is overigens niet bij de porno-industrie, dat is wat ze doen. De oorzaak en ook voor mij de sleutel ligt bij iedere man in dit geval, als we de mannen aanspreken. Dus je hebt daar een keuze in. Hou je dit in stand voor jezelf? Of ga je kijken, oké, hoe kan ik dit voor mezelf cultiveren?
Ik wil het even met je hebben en daar zit ook een beetje deze kracht bij. En ergens is misschien elke seksuele energie, levenskracht, dat is... en jij hebt het ook vaak over shadow work, schaduwwerk.
En ik, nou ja, misschien even gewoon de basic voor mensen die daar niet bekend mee zijn. Wat is dat?
Ja, schaduwwerk komt van de term the shadow. Gecoind door Carl Gustav Jung, een van de mannen, de grondleggers eigenlijk van de westerse psychotherapie, zou je kunnen zeggen. Die heeft heel helder uitgelegd, je kunt de menselijke zijn zien als een cirkeltje. Er is een deel dat, en met een lijn erdoor, horizontale lijn. Er is een deel wat boven de lijn is, dat is je bewuste. Het is eigenlijk het deel wat we graag in de etalage zetten. Hoe ik graag heb dat jij mij ziet. En dat is vaak het deel wat onze ouders vroeger als, ja, dat is goed, en doe maar netjes en netjes je potje in de vaatwasser zetten en vooral niet met blokken op het hoofd van je zus slaan. Dat, allemaal van dat soort dingen die we leren, die super nodig zijn om kinderen, om de basic safety op de kleuterschool te garanderen natuurlijk. Allemaal hartstikke goed. Wat er ook natuurlijk gebeurt, is dat bepaalde neigingen vervolgens verdrukt worden. Dus mijn agressie, zodra ik 3 keer heb gehoord niet met die blokken slaan, denk ik dus, oké, agressie is foute boel. Als ik 3 keer heb gehoord niet met je pikkie spelen in publiek, dan denk ik dus, foute boel. Gaat allemaal in de shadow, zoals dat heet. Wordt verdrukt in het onderbewuste. Soms zelfs zo ver dat je vergeet dat je het verdrukt hebt. En shadowwork gaat over het weer in kaart brengen van wat je daar eigenlijk allemaal verdrukt hebt. Want als je je agressie bijvoorbeeld verdrukt, er zit heel veel vitaliteit in je agressie. En het is eigenlijk gezonde toegang tot je agressie super belangrijk. Want wat er namelijk ook gebeurt, die dingen die in de shadow zitten, in de kelder van je huis van zijn, zullen we maar zeggen, die zijn niet weg. Dus je seksualiteit is niet opeens weg. En die gaat altijd via de achterdeur proberen een uitweg te zoeken. Dus dan ga je opeens vreemd of opeens wordt het zwart voor je ogen en sla je iemand op zijn bek. Allemaal ongeïntegreerde shadow parts. En nou, ik had net iets over mijn jeugd verteld. Ik heb dus, ben best wel aan de happy shiny side of life die kant altijd voorwaarts gezet. Maar ik miste een groot gedeelte. Dus ik ben gaan zoeken naar, hey, welke delen heb ik nou eigenlijk weggedrukt voor mezelf? En daar zit dus heel veel vitaliteit in die naar boven komt. En eigenlijk het heel maken van het zijn. En dat vind ik te gek, want dat is niet alleen in de westerse therapie, maar ook in tantra. Daar spreken we over demonen. Innerlijke delen met pijn, die je niet wegduwt, maar je nodigt ze juist uit in het licht. En je gaat kijken, hey, vertel maar, wat zit erin?
Ik vind demonen ook best wel negatief klinken, ik snap het.
Precies, dus daar hebben we in het Westen andere namen voor.
En, ja, grote vraag misschien, maar hoe ontdek je dat?
Ja, goeie vraag. Je kunt kijken naar een paar dingen. Schaamte is heel erg belangrijk. Dus waar schaam je je voor? Als ik echt helemaal in je hoofd zou kunnen kijken, welke delen denk je, als iemand me daarin ziet, foute boel. Dikke kans dat daar dus iets zit weggestopt, wat je een kant van jezelf waar je liever niet naar kijkt. Een andere is je irritaties naar anderen en oordelen naar anderen.
Want dus, dat zegt meer over jezelf.
Precies, maar waarom?
Ja.
Wat er namelijk gebeurt, het mechanisme is als volgt. Als je zo'n deel wegstopt, bijvoorbeeld je vitaliteit. Je hebt vroeger gehoord, niet te druk doen. Niet te druk doen. Dan denk je dus, oké, dans op de tafel, doen we niet. Wat je vervolgens kan gaan, wat je ziet, is dan zie je iemand anders dansen. Dan denk je, jezus, wat een uitslaffer. Gaat ze weer, danst ze weer. En ook nog draaien met haar heupen. En ja. Dit noemen we projectie. Dus je projecteert een verdrongen deel van jezelf op de ander en dat veroordeel je. Je moet wel, want als je zou zeggen, hey, dat is eigenlijk best leuk dansen, wat gebeurt er dan? Dan ga je opeens heel veel pijn voelen. Van, kut, dat heb ik mijn hele leven mezelf ontzegd. En ja, de onvolwassen menselijke geest houdt niet zo van pijn, is dat niet zo gewend. Dus nee. Die duwt liever weg. Nee, dat is echt
altijd.
Ja, stomme uitsloofd. Dus schaamte is één, projectie is een ander. Je kunt ook naar je, die projectie, die oordelen, die kunnen ook naar jezelf, die kunnen ook naar binnen geslagen zijn. Dat is waar je jezelf op afkeurt. Jezus, ben ik weer, kom ik niet weer goed uit mijn woorden? Ben ik weer onhandig? Al die zelfoordelen kunnen ook verdrongen schaduwdelen zijn.
En heeft zeker op de manier waarop je nu uitlegt, dus ook heel veel met tantra te maken. Want het is ook weer een beetje dat aftasten, dat voelen.
Ja, nou, ik zou zeggen, het is een randvoorwaarde voor de meer advanced tantric practices. Wat ik namelijk zag in mijn werk, is dat ik allerlei prachtige trainingen en retretes gaf en deed. Maar ook heel veel mensen, ja, dacht, wacht even. Jullie zijn nu eigenlijk, en ik ook, het is gewoon nogal interessant om al die piekervaringen te hebben. En I want to come back.
Yeah.
And come back, and come back, and come back. En wat ik zag was een soort retraite junkies die van retraite naar retraite naar retraite gingen. En ik zelf ook een hele leven overhoop gegooid. Ik wilde alleen nog maar dit doen. En toen besefte ik ook, is dit nou bevrijding? Ik was eerst allemaal over geld verdienen en dingen.
Ja.
Nu ben ik allemaal over Kundalini Awakenings en Opening the Crown en Cosmic Merging with the Universe. Nog steeds net zo verslaafd, weet je wel. Ik kan nog steeds vrij moeilijk zijn met wat er is. Ik ben nog steeds bang dat als ik niet die peak experiences heb, dat ik me dan leeg en betekenisloos voel. En that's where shadow work comes in. En wat voor mij dus ook in de trainingen die ik geef, is het een basis die we eerst gaan leggen. Omdat als ik de meer advanced practices ga doen met mensen, dan worden ze allemaal knetter verslaafd.
Yeah.
En ik, including me, zeg maar. Ik doe daar heel rustig aan mee. Dus dat is een van de...
Mooi. Maar ook hoe... Want ik hoor heel erg wat je zegt. In plaats van de ja, nou ja, inderdaad, laten we het gewoon verslaving noemen, naar al die blissmomenten en... zou je eigenlijk... Maar ja, dat is zo natuurlijk. Terwijl het heeft weinig met vrijheid te maken, zeg maar.
Ja.
Dus... Nou ja, ik denk dat meditatie daar ook wel in kan helpen.
Ja, maar ook meditatie heeft weer een enorme potentie voor spiritual bypassing. Dus je kunt precies om je eigen knelpunten heen mediteren. Dus echt, ben ik extreem goed in.
Ja.
Ga ik gewoon zitten en tjoep, ga er omheen. Je kunt jezelf ook in een soort schijn-unity mediteren. Dat je denkt dat je heel erg bezig bent. Meditatie is in mijn ervaring... anders dan even 10 minuten per dag zitten en je focust op één punt. Dat is top voor iedereen.
Ja, ja, ja.
Calms the mind down.
Dat bedoel ik eigenlijk maar.
De meer transcendental.
Ja, ja, ja. Dat is ook weer een beleving. En...
Ja, en kan dus ook weer tot dissociatie leiden. En het, een van de redenen ook waarom ik het tantrisch pad bewandel, is dat die altijd gaan over, oké, hoe kunnen we in transcendentie één zijn met God en vervolgens weer terug in het lichaam komen. Het gaat altijd naar boven en weer terug naar beneden. En sommige meditatietradities schieten voor mij daarin tekort. Die gaan vooral over hoe kom ik in expansiveness en dan.
Ja.
Wat doe je dan in de supermarkt?
Ja. Ja.
Dus dat bracht me, ja, dat is een van de observaties die ik deed. Hoe kan het dat zoveel mensen yoga doen en mediteren? En dat er zo weinig verlichte beings zijn en of mensen 20 jaar mediteren en nog steeds een hork zijn in de supermarkt.
Ja, ja.
En voor mij is dat als... Dus meditatie niet gepaard gaat met stevig schaduwwerk of andere therapievormen, kan je dus heel makkelijk in loopjes blijven gaan.
Ja. En is dat iets wat je zelf heel erg kan doen? Hè? Je geeft net hele praktische vragen die je kan beantwoorden. Of zou je dat wel aanraden om met iemand, of het nou een coach of een goede vriend is... Maar ja, dat is dan ook weer gelijk wel heel intiem misschien om dat te delen. Of
ja, maar ik zou zeggen, als je zo'n vriend hebt, zeker, ja. En bij jezelf dus nagaan, wat weet ik dat eigenlijk waar is, wat ik nog niet helemaal durf te erkennen?
Nee.
Dat is een vraag die je zelf kan stellen. Wat weet ik dat eigenlijk waar is, wat ik nog niet helemaal durf te erkennen? Dus wat druk je voor jezelf weg? En, gewoon in overal, als ik in de bus zit... Ik zit nooit in de bus. Als ik in de trein zit, dan doe ik het ook. Dan ben ik gewoon aan het kijken waar, in mijn geval, ik heb een karakterstructuur die voelt zich veilig als ik net iets beter ben dan iemand anders. Dus mijn lens waardoor ik kijk, als ik niet in mijn essentie rust, is waar ben ik een beetje beter?
Ja.
Dit wat ik doe in de trein. Waar voel ik me een beetje beter? En dan vang ik mezelf en dan laat ik het los. Het is allemaal illusie. Ah, dat is een illusie. Gaat voor andere mensen misschien de andere kant op. Waar ben ik minder dan iemand? Het is een illusie. Never a dull moment.
Gij. Lekker man. Ja. Nee, zeer inspirerend. Jij hebt voor mensen die meer informatie willen weten, de Tara Academy.
Ja.
ik, en als je er niks over wil delen, is het al goed. Maar zoals gezegd, hebben wij elkaar een tijd geleden ontmoet en heb ik je wel gevolgd en zo. Jij hebt dat in mijn beleving ook opgezet met je toenmalige partner. Ja, en dat en zij is er nu niet meer bij. Hoe, ja, ik ben benieuwd hoe dat gegaan is, omdat ja, juist. Maar misschien ook wel helemaal niet. Ik bedoel, niks menselijks is iedereen vreemd. Maar hoe is dat gegaan? Want ergens hoop ik dat het op hele tantrische wijze allemaal heel mooi en lief gegaan is. Maar misschien ook juist niet.
Deels.
Ja, nee, oké. Gewoon ja. De combinatie, ja.
Nou, we hebben dat heel bewust gedaan. Om echt te kijken waar op een gegeven moment was de relatie kwam tot zijn einde, voelden we van, nou, het kwam vooral vanuit mij in dit geval, maar oké, het is tijd om door te gaan. En we werken samen, hoe gaan we dat doen?
Ja. Maar even flauw gezegd, een relatie kan natuurlijk nooit tot een eind komen, maar ik snap wat je bedoelt. Maar ja, waar zat hem dat in? Want ik kan me voorstellen, zo zit ik hier met een persoon die gewoon zo vol overgave en liefde, of hoe je het ook wil zeggen, connect. Dat, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat jij op een gegeven moment dat gevoel hebt van, nee, dit is klaar.
Ja, het raakt langzaam een laag waarvan ik ook haar privacy oogschouw wil nemen. Maar wat ik er wel over kan zeggen is ze was een stuk ouder dan ik. En er zijn ook persoonlijkheidsdingen waar ik dingen in miste. Maar heel simpel, ik wil mijn leven bouwen met een vrouw van mijn eigen leeftijd. En kinderen krijgen en een familie stichten. En dat helemaal meemaken, die journey. En ergens voelde ik dat ik mezelf daarin tekort deed. En onze relatie was prachtig. Het was precies waar ik naar verlangde in die tijd. Om met een toegewijde tantrica te zijn en helemaal samen erin te kunnen denken. Was prachtig. En op een gegeven moment voelde ik, en er is meer in het leven. Ik ben very much iemand die vol in het leven staat. Ik wil gewoon mijn geld verdienen en een familie en een gezinnetje. Ook dat. Voor mij is dat de kern van tantra. Wat altijd al, dat is misschien ook leuk om te zeggen, vanaf het begin een practice is voor householders. Dus niet voor, heel veel tradities zijn ontwikkeld voor monniken eigenlijk. Mm-hmm. Waar een soort tantra niet. Is gemaakt voor mensen die vol in het leven staan.
Man en vrouw gelijk.
Man en vrouw gelijk.
Ja.
Ja.
Nee, dat zegt
en dat en daar was het was helder voor me. Het is tijd om deze deep dive af te ronden en dat andere deel van me, de familieman in me.
Ja, en hoe gaat het met die ambitie?
Hartstikke goed met die ambitie. Ja. Ik ben heel erg verliefd.
Oké, lekker man.
Ja.
Oké. Nou, top. En wat zijn je ambities? Maar dat mag best. Met de Tara Academy.
Ik ben me steeds meer aan het verdiepen in het therapeutisch vlak. Dus wat ik net al zei over het schaduwwerk.
Ja. Dat,
daar gaat mijn hart het allermeest van aan. Omdat het ook... Ja, het is nogal wat to sell enlightenment. Dat is gewoon iets, een claim die ik ook... Ik heb echt mijn ervaringen wel gehad. Maar ik ben geen tantric master.
Nee.
Weet je, ik heb niet 30 jaar in de Himalayas gezeten. Ik ben niet geïnitieerd in 100.000 lineages. Dat is mijn passie. En ik ben gek. Ik vind het te gek dat ik dat mogen meemaken. Maar waar ik me comfortabeler bij voel, dat mensen me bellen, is mijn therapeutische kwaliteit en de helende kwaliteiten die ik heb. Ik ben me steeds meer aan het verdiepen in lichaamsgerichte psychotherapie. En ga daar nu een opleiding in starten. En dus dat is nu eigenlijk mijn main business. Van maandag tot vrijdag geef ik sessies aan mensen. En die komen dan bij mij thuis. En dan gaan we diep werk doen om hun innerlijke wonden te helen. Dat zit dus allemaal op de laag van die fundatie.
Ja, en daarnaast, dat was ook de introductie, wat stond er nou, wildernisman. Dat is iets, nou ja, dat lijkt me, want je vertelde me voor dat we hier aan tafel zaten, dat je daar een boek over gaat schrijven. Gewoon heel erg heet het Quest? Nee, hoe heet het ook weer?
We doen een Vision Quest daarin. Ja, dus we gaan ook met groepen de wildernis in de zomer. Doe ik samen met mijn neef Koen Brinkgeven. Gaan we eigenlijk op zoek naar de vraag, wie ben ik als ik alles afstrip? Als niemand mijn LinkedIn title weet, hoeveel er op mijn bankrekening staat, hoe groot mijn huis is, wie ben ik dan? En het tof is, hij is een legerman. Ik heb heel veel gezeild op de oceanen. En we zijn allebei in situaties geweest waar het gevaar echt is.
Ja. Zo wel echt gevaar, ja.
En in het bos is het gevaar ook echt. Daar zijn we met een groep van 15 mensen echt compleet overgeleverd aan elkaar. En wat ik te gek vind om te voelen, is dat dat echt het beste in mij en in de groep naar boven haalt. Dus na een paar dagen zie je ook, en dat is altijd zijn mijn grote geluksmomenten, de mensen die echt in de beste hotels ter wereld gegeten hebben en die zitten dan met zo'n grijs en een blikkie tonijn in hun pasta te draaien. En die zitten te eten en denk, fuck, zittend rond het vuur, zingen met elkaar, delen wat er op je hart ligt en de puurheid van de natuur voelen. Dat is een heel waar voor mij het werk over gaat.
En is dat gemengd?
Deels. En we doen weken voor mannen en we doen mannen en vrouwen.
Ja. Wat is eigenlijk, dat vraag ik wel weer, dus op het Mannenkrachtfestival zit. Wat is eigenlijk de kracht van iets als dit met allemaal mannen samen? Kan je dat uitleggen?
Ja, voor mij is het een werkvorm.
Nee, precies.
Dus het is, voor mij gebeurt er gewoon iets interessants. Als we allemaal samen zijn met mannen, dan worden er andere wonden aangeraakt, andere projecties dan in een veld dat gemengd is. Ik heb zelf helingswerk te doen met mannen. Wat ik net deelde over mijn tijd tijdens mijn studententijd, waar ik eigenlijk met mannen zijn zag van ja, daar maken we altijd alles kapot. En moeten we elk jaar een nieuwe locatie zoeken om het feest te geven, want we hebben de toko afgebroken.
Yeah.
Voor mij was dat, nou, met mannen wordt het dus niks. Daar ben ik niet thuis. Dus ik heb echt mijn stappen moeten maken. Vaak was het zo op retraites, op het moment dat er worden soms groepen gescheiden, mannen en vrouwen, dat ik dacht, ik zit bij het verkeerde clubje. Alle mensen die ik interessant vind, vertrouw vind, dat me voeding kunnen geven, zitten allemaal daar. En ik zit bij de fucking plat grappen makende boerenlullen die er niks van snapt.
Maar daar was juist dus heel veel werk te verrichten.
Precies. Ja, mooi. Heel veel werk te verrichten.
Hoe kijk je aan tegen de dood?
Voem.
Ja,
ik gooi hem
er gewoon even in.
Kom er maar in. Ja. Ja. De dood.
Ja.
Dat is nogal een thema.
Dat is een thema. Ben je er bang voor?
Ik moet me er eerst even op afstemmen.
Oké, okay, ja, hij ging
ik zit even op een andere laag.
Ik snap mij maar, sorry.
De dood. Als ik eerlijk ben, is het nog te vroeg voor de dood voor me. Het is een groot thema. Ik werk er soms in mijn eigen werk mee. Van oké, it's gonna end one day. We doen nu deze show en op een gegeven moment is het klaar. Dus elke dag die ik nu heb, telt. What am I gonna do? Hoe ga ik hem besteden?
Ja.
Dus zo hou ik me bezig met de dood.
Als een goede drive dus, ja.
Ja. En ik zie het als een van mijn heilige doelen om hoe wil ik sterven? Hoe wil ik sterven? Ben ik klaar om te sterven? Als het mijn tijd daar is, kan ik het dan in volledige acceptatie doen. En heb ik dan het gevoel dat ik alles heb gegeven dat ik wilde doen. Dus ik zie de dood heel erg als een motivator.
Ja, exact. Ja,
echt. Ik ben ook wel benieuwd.
Ja.
En wat als denk ik eerlijk
je,
ben.
En wat denk je? Hè? Ik bedoel, als je filosofie gestudeerd hebt, dan zal het er ook vaak over gaan. Dus laten we even filosoferen over het feit, wat gebeurt er op het moment dat jij de vleeszak verlaat?
Ja. Nou, ik denk dat het precies die ervaring gaat zijn die ik... Ik heb bijvoorbeeld een 5-MeO. Dus een boefo is een klein kikkertje.
Oh ja, 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 heb je dat gedaan?
De synthetische versie van dus 5-MeO. Dan ben je eventjes, word je... Het is een van de sterkste psychedelica, denk ik, die er zijn.
Het is soort bijna dood. Of dat is het eigenlijk.
Ik vermoed dat dit ongeveer de dood is.
Ja, 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 oké.
En dat rook je, dat inhaleer je. En voor mij was het interessante, ik had een hartopening. En die ken ik normaal wel. Die gaat dan ongeveer, gaat die zo open. En die ging zo ver open, en zo ver open, en zo ver open, en zo ver open. Zo ver open.
Gewoon
en
dat stopte niet meer. Oneindeloos,
en
dat
stopte niet meer. En toen, was het stil. Dan was ik in een volledige bliss en stilte. En daar, ik verwacht... ik hoop dat het dit wordt.
Dat het
ja, maar ik zou je bellen als het...
Nee, ja, precies. Leuk. En hoe wil je herinnerd worden?
Hoe wil ik herinnerd worden? Als een goed mens. Ja. Een liefdevol, zorgdragend goed mens. Die betrouwbaar is geweest, staat voor zijn woord en een leven heeft geleid in service van whatever er is, whatever er op mijn pad komt.
Nou, dat is een van de mooiste antwoorden op deze vraag die ik altijd stel. Dat meen ik serieus. Er is geen goede fout, maar echt mooi, man. Nou ja, feitelijk gezien kan je dan sterven, want een goed mens, dat ben je zeker. Mag ik applaus voor George Pula? Mooi.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Dankjewel.
En bedankt voor het kijken. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. Koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. Koekeroe.nl/meditatie.